Ik kreeg laatst een boek in handen van D.A. Carson, dat getiteld is The Intolerance of Tolerance. Oftewel de intolerantie van de tolerantie. Dat lijkt natuurlijk een tegenstrijdigheid te zijn, want hoe kan tolerantie nu tegelijkertijd ook intolerant zijn? Hoe kan dat wat geaccepteerd is nu tegelijkertijd onacceptabel zijn? De schrijver laat zien dat dat in deze tijd steeds meer het geval is met het en tegenover het christelijk geloof. Een samenleving die juist zo trots is dat allerlei religies en overtuigingen, ideeën, stromingen, filosofieën, waarden en normen naast elkaar kunnen voortbestaan en elkaar kunnen omarmen, elkaar ook kunnen aanvullen. Een samenleving die er trots op is dat mensen van allerlei rassen en standen met elkaar kunnen optrekken. Die samenleving stoot af de radicaliteit van het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Hoe komt dat? Hoe komt het dat het christelijk geloof vaak zoveel ergernis oproept? En hoe komt het dat de boodschap van de verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus nu juist de spotlust en de verachting van een omgeving oproept? Dat komt ten diepste hierdoor omdat de samenleving niet wil tolereren, en daar heb je dus de intolerantie, omdat de samenleving niet wil tolereren dat er maar één weg is tot de Here, één weg tot zaligheid, één weg tot vrede, één weg tot voorspoed, tot heling van alle gebrokenheid. En dat is de weg die God uit de hemel wijst. De weg van schuldbelijdenis en van onderwerping aan koning Jezus Christus, van gaan tot het kruis op Golgotha en daar je zonden belijden, neerknielen en vragen of de zoon van David medelijden met je wil hebben. De weg van die overgave en dat uitstorten van je hart voor de Heere. Ga niet met uw knecht in het gericht. Bij u is vergeving en wilt u alstublieft uw barmhartigheid over ons leven brengen. De mens van vandaag en de mens van de tijd waarin Johannes aan de gemeente te Smyrna schreef, wil niet weten van zelfvernedering. Die mens wil niet weten van onderwerping. Die mens die wil niet weten van schuld en van zonden, omdat hem dat schuldig maakt tegenover de Here en hem tot de erkentenis brengt en moet brengen dat er maar één weg is, namelijk de weg van genade. De mens in zijn hart wil ten diepste niet leven van vergeving en barmhartigheid. Want dan moet die mens bedanken. Dan moet die mens in dankbaarheid leven. Dan is die mens zijn leven, zijn zijn, zijn woorden, zijn denken, zijn daden schuldig aan een andere eigenaar. Dan is die mens niet meer van zichzelf, maar dan is die mens gekocht en betaald door het bloed van een heiland aan wie hij rekenschap moet afleggen. En dat is iets wat de trotse mens nooit over zijn lippen zal krijgen, tenzij hij door de Heilige Geest daartoe gedwongen wordt. Tenzij God die muren van zijn hart afbreekt en de deuren van zijn hart, die zo vergrendeld zijn, openbreekt met het geweld van de Geest van de Heer Jezus Christus en die in het leven verschijnt door het woord en de verkondiging van het evangelie van onze Heiland. Alleen dan is er redding. Wanneer God die barrières en die barricades wegneemt en woning komt maken in de harten van mensen. Als hij ze klein maakt en op de knieën brengt. En daartegenover hebben we dan de intolerantie van die trotse mens die zichzelf verheft en die denkt het leven dat hij leeft en dat hij in alle welvaart en in alle voorspoed en in alle gezondheid uiteindelijk gekregen heeft, dat hij dat zelf regelt en dat hij dat op eigen kracht ook neerzet. was dat ook met de stad Smyrna zelf. Want Smyrna is in de loop van de geschiedenis herhaaldelijk afgebroken, zelfs helemaal verwoest en ook weer opgebouwd geweest. En in de dagen dat Johannes aan de gemeente in Smyrna mocht schrijven en schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden, dacht de stad Smyrna haar welvaart en haar voorspoed die ze toen mocht genieten, vooral aan zichzelf te danken te hebben. Smyrna, zo zagen we de vorige keer, streefde ernaar om de eerste stad in Klein-Azië te mogen zijn, om door de keizer begunstigd te worden. Smyrna dacht dat dat vooral afhankelijk was van haar eigen inzet en ijver en haar eigen politieke en economische wijsheid en inzicht. Daar liet Smyrna het van afhangen. En dat de stad dood was voor God en dat ze eerst klein moest worden en dat ze zich afhankelijk moest opstellen aan de Heere van hemel en aarde, daar wilde de stad niet van weten. Want de stad weigerde van barmhartigheid te leven en de stad weigerde het leven uit de vergeving te ontvangen. De stad wilde zichzelf bewijzen en had er alleen maar oog voor hoe het dat zo snel mogelijk kon verwerkelijken. En daarom vond het dat de gemeente van Jezus Christus haar daarbij in de weg stond. Een gemeente die niet wilde offeren aan de keizer en een gemeente die niet wilde buigen voor de goden. Een gemeente die in die samenleving een radicale positie innam door te blijven vasthouden aan dat evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd en die bleef verkondigen dat er geen andere weg was dan de weg van het geloof in de Zoon van de levende God. En die gemeente moest dus weg. In alle tolerantie die in de stad Smyrna te zien was en die zo herkenbaar was ook in de dagen van het Romeinse Rijk, was er voor die ene godsdienst en die ene waarheid geen plaats, juist omdat het de ene godsdienst en de ene waarheid was. Werd het leven voor de gemeente in Smyrna bitter. Dat woord dat laat ik hier expres even vallen. Want Smyrna, dat is het Griekse woord voor mirre. Een plant die, wanneer je het eet, een bittere nasmaak in de mond achterlaat. Een plant aan de andere kant, die als je er geurige olie mee maakt, een geur heeft en die heerlijk zoet en heel indringend is. Een plant dus waar die tegenstrijdigheid van de rouw en van de vruchtbaarheid in zit. Die tegenstrijdigheid van de dood en het leven. De bitterheid en het zoete. En de stad die zichzelf beroemde dat het van bitter zoet was geworden, van dood weer levend, die wilde met de levende gemeente van de Heer Jezus Christus afrekenen en liet daardoor ook de bitterheid van de dood over de volgelingen van Jezus Christus komen. En dat gaf verwarring, dat gaf moeite, dat gaf benauwdheid in de gemeente. En dat is voor christenen van vandaag ook herkenbaar. Als je op een eenzame plek in de samenleving je geloof belijdt en je merkt dat je steeds meer geïsoleerd komt in een samenleving die van die overtuiging niet meer weten wil. En die zich ergert aan de boodschap dat er maar één Heere is en dat er ook maar één geloof is en één waarheid. Aan de boodschap dat er maar één weg is tot verzoening met God en dat er ook maar één God is in hemel en op aarde. Herkenbaar, zoals dat in de gemeente van Smyrna in die dagen ook toeging. Merkwaardig is dat eigenlijk, want je zou toch zeggen dat na 2000 jaar geschiedenis ook de beschaving gegroeid zou zijn. Maar de samenleving van vandaag laat nog geen andere houding zien dan waar de Heer Jezus Christus zijn gemeente ook voor gewaarschuwd heeft. Namelijk de houding van vervolging en van smaad en van verachting en van ergernis om alles wat vanuit de hemel wordt verkondigd. Dit zegt hij die dood is geweest en weer levend geworden. Wat is dat dan een geweldige bemoediging ook aan het adres van de gemeente in Smyrna geweest, dat de Heer Jezus Christus dit juist zegt. Kijk maar niet naar steden die als uit de as herrezen weer tot bloei zijn gekomen. En kijk maar niet naar landen die zichzelf boven allerlei crisis uitgeworsteld hebben. Kijk maar niet naar levens die pochen op eigen inzet en ijver en inzicht en wijsheid. Maar kijk maar naar hem die daar aan het kruishout is gestorven. Kijk maar naar de dwaasheid van de prediking en luister daar maar naar die boodschap van verlossing door het bloed van de Zoon van God. Hij die de vervloeking op zich heeft genomen, hij die de schuldenlast heeft weggedragen, hij die zich vast liet nagelen aan dat vloekhout van het kruis, om de boosheid van God over alle zonden en opstand en revolutie van de mens weg te doen. Hij is gestorven. Maar hij is ook levend geworden. En zoals hij de eerste en de laatste is, zo spreekt hij ook het laatste woord als de levende. Want waar de mens ook van vandaag, net als de mens van toen, nog altijd voor dat laatste taboe, de dood moet stilstaan en daarvan ook moet bekennen en dat de mens onderworpen is aan het sterven en dat dat ook het lot is van elke sterveling, daar maakt de Heer Jezus Christus levend wie in hem sterven. Daar geeft hij toekomst, waar de mens zijn grenzen ziet. En waar de mens zijn vergankelijkheid moet erkennen, waar de mens zijn tijdelijkheid moet belijden. Daar mag de christen zeggen, maar Jezus Christus brengt mij over de grenzen van graf en sterven heen in het rijk van Gods heerlijkheid, die dood is geweest en weer levend is geworden. Kijk niet naar de intolerantie van de samenleving. Let niet op de omgeving die zich zo wars opstelt van alles wat van vrede en van liefde van de Heere spreekt door Jezus Christus. Maar kijk naar hem die de banden van de dood verbroken heeft en die het graf los moest laten als Heer van het leven en als koning van heel het bestaan. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Het lijkt alsof de Heer Jezus Christus hier wedijvert met het verleden en de positie van een stad als Smyrna. Zoals ook het evangelie lijkt te wedijveren met de boodschap van verlossing door allerlei verlossers die de mens maar bedenken kan. Maar uiteindelijk is dit het enige en het laatste woord dat werkelijk gesproken kan worden over de toekomst van een mensenleven, die dood is geweest en weer levend is geworden. Zo liggen de gemeentes, ook van vandaag, overal in deze wereld, onder de handen van de levende Heere, die machtige majesteit die Johannes mocht zien en voor wie hij als dood mocht neervallen. Schrijf dat. Kijk niet naar je omgeving, zie niet om je heen. En ga met het isolement van je christen zijn naar God toe. Leg het daar neer voor de troon van hem die alle tranen in de kruik bewaren zal. Hij heeft het laatste woord, Jezus, die is opgewekt door zijn Vader uit de doden.